Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Al 2 keer is de Heer Jezus aan de discipelen verschenen. 7 keer in totaal is hij verschenen. 2 keer aan die ambtelijke vergadering. En dan kregen ze op het laatste het bevel, gaat heen naar Galilea. En dan gaan ze daar naartoe en wat moeten ze daar doen? Wachten. Bij die hen zo bekende zee van Tiberias. Daar hebben ze al vaak met hem vertoefd. En ze zullen hem nog 1 keer ontmoeten voordat hij ten hemel vaart. 7 discipelen. 7. Getal van de volheid. 7. Petrus. Ah, die kent u alle. Te snel en te vlug. Petrus, die discipel, die in eigen oog te veel discipel is. En te weinig zondaar misschien nog in Gods oog. Die man van die machtige belijdenis en van die vreselijke verloochening. Petrus. Waarin we onszelf zo herkennen. En Thomas, die oerpessimist, die moderne discipel, die toen al iets van die 20e eeuwse mens had, van die vertwijfeling, een zoeker. Nathanael, die Israëliet in wie geen bedrog was. Sieraad van oprechtheid. Jacobus en Johannes, de zonen des donders, Boergenees. Voor geen kleintje vervaard. En nog 2 onbekenden. 7 discipelen. En je verwacht ze daar mediterend. Met elkaar nadenkend. Hopend. Biddend. Wachtende op de vervulling van de belofte. Maar je vindt ze daar vissend. Petrus is de aansteker. Maar ze vissen alle 7. Alle 7. Ja, je mag niet vergeestelijken, dat weet ik wel, maar dan toch, 7. Schrijf aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Openbaringen. 7 engelen, de 7 voorgangers. Nee, ik wil geen inlegkunde doen hoor. Maar de 7 gemeenten, die 7-armige kandelaar. De kerk. De kerk als geheel. De ambten. De kerk die in wachtenstijd moet zijn. Kijk, dat is de onderliggende boodschap. Dat is de diepgang van de schrift. Ze moesten wachten, maar ze houden het niet uit. De kerk is bezig, is aan het werken, is aan het vissen. Ik ga vissen. Calvijn die vraagt, is dat nou goed van Petrus? En eigenlijk denken wij met ons allen, nee, dat is niet goed. Hij wordt het wachten moe, te moe. Hij is het wachten beu. En zijn ambtskleed gooit hij uit en zijn visserskiel trekt hij aan. Want ja, vissen, dat verleer je nooit. En dan gaan ze alle 7, net als vroeger. Petrus, Petrus, wat ben je nou eigenlijk? Visser van mensen of visser van vis? Hij weet het ook niet meer. En dan gaan ze heel de nacht het water op. Van de dag het ambt. De nacht in het werk. Herken je toch? 7 mensen in een bootje. De kerk die niet kan wachten op de wederkomst des Heren. De kerk die zich aan gaat passen innerlijk en uiterlijk. De kerk die afglijdt. Oh, het is in het geloof wel eens vindenstijd. Hè? Het is in het geloof wel eens vindenstijd. Maar meestal is het wachtenstijd, mensen. Wacht, zongen we toch? Wacht op de Heere, God vruchtenschaar, houd moed. Wacht bij de zee van Tiberias. Op die opgestane Heer in de openbaring van zijn liefde. Houd moed, waarom zou ik dat doen?
Waarom? Op grond waarvan? Wel, hij is getrouw, niet wij. Hij, de bron van alle goed. En zo al wachtende Petrus, daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. En anders niet. Wacht dan, Petrus, wacht. Verlaat u op de Heer. Wat is het antwoord? Wat is daarop uw antwoord voor God en zijn gemeente? En wat zegt Peter? Mijn hart zegt mij van mijnentwege niet wachten. Ik niet. Werken. Actie. Je moet bezig zijn. En in plaats van dat geestelijke wachtwerk kiest Petrus, kiest de kerk, verliest de kerk zich in dat wereldse handwerk. Je mag toch wel wat doen? Ik ga vissen. De dadendrang van de kerk. Dat is nou, zegt Kolbrugge, waar de mensen in de gemeente van Christus aan stuk gaan. Dat ze niet wachten kunnen, maar die dadendrang met al de vroomheid erbij. Ze willen maar wat doen, ze willen maar vroom zijn en ze willen er vroom uitzien en ze willen vroom lijken. Nou, zegt hij, dat is nou net de zonde in de diepste kern. Dat je niet wacht op God. Hoe is het met ons, ambtsdragers, vissers, wachters, wachters? Petrus is het beu. Heel de nacht zijn ze bezig. Het zit in je bloed, hè? En het net gaat keer op keer uit over de zijde waar het binnengehaald wordt. Ze vangen niks. Ze vangen niks. En nog een keer in het stikke donker. En weer niks. Het zijn toch professionele vissers, waar of niet? Weten toch wel hoe het moet, die jongens? Niets. En 10 maal en 30 maal en misschien wel 100 maal. Niets. 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 Leeg. Geen visje. Geen visje. En als je iets weet van een vissershart en van een vissersman, hoe dat bijt en hoe dat knaagt als je niks in je netten hebt. Om wanhopig van te worden. Kan ik het niet meer? Halen. Leeg. Niets. Ach, Petrus, als je zelf gaat doen, dan vang je niets. Dat is altijd zo, hoor, in je leven. Als je het God niet laat doen, vang je niets. Met alles wat je verder denkt te zijn. Ja, wat vang je dan? Wat vang je dan? Ach, hoe gaat dat? Wie weet het? Wie weet het uit ervaring vanmorgen hier? Met drank en met werk en met vreemde vrouwen en met geld. Was een dubieus zaakje, maar ja, het leverde zo lekker op, hè. Ik ging vissen en toch, met al die materiële voorspoed, het werd toch steeds donkerder en steeds somberder in je gezin en in je huwelijk. En het werd toch steeds, het werd steeds kouder en steeds leger. En met alles wat je bereikte, had je het gevoel, niks, helemaal niets. Ik vang niets. Ik herinner me nog een preek van Jack van Dijk. Over dat ene woordje. Niets. Niets. Vakmanschap maakt meesterschap, hè? Vergeet het maar. Lege netten. Lege harten. Lege handen. Een lege boot. En niks in de bak. Aan bakboord zat de bak. Daar moest de vis in. Niks in de bak. Ja. Dan ben je zo alleen. Die hoeren en die tollenaars in Lucas 15 weten wat het is om niets te vangen. En een vloekende Petrus wist het. En een vissende Petrus wist het. Kennen wij er iets van? We gaan zo vaak vissen, hè? Op onze eigen wegen. Ga niet alleen door het leven. Oh, je kan het wel zingen en terwijl kan je toch stik alleen gaan. En je hart schreeuwt het uit. Ik heb niets. Heere.
Nee, ik roep niet naar de Heer als ik niks heb. Dat is nog het ergste. Niks ben ik en nergens deug ik voor. En als, o mens, als daar niet iemand op de kant staat, als daar God zelf niet op de kant staat die je roept, je zou je doodvissen. Want eigenlijk klinkt er vanaf die kant, zonder mij, kunt gij, kunnen jullie, jongelui, kunt ge niets doen. Maar nou net in het niets van hun vangst en van hun leven staat daar aan de kant een onherkenbare verschijning. Jezus laat zijn gemeente niet los. Echt niet hoor. Ja. En een bakboord lukte het niet. En dan roept die andere kant proberen. Werpt uw net eens uit aan de andere zijde. Hij zou dat... Wij zouden, dat is natuurlijk een grapje, zouden wij zeggen. Rechtsachter zat de laveerstok zo schuin naar rechts voren. En dan moest het roer, laat ik maar zeggen, er stond de roerganger en die moest met dat roer sturen. Links zat het bak van de vis en over links ging het net. En boven die bak werd het uitgeschud en dan vielen die visjes in bakboord. Maar aan de andere kant, met die laveerstok, daar ga je toch niet vissen? Dat kan je alleen maar roepen als je er geen verstand van hebt. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. En normaal zou je verwachten dat ze de raad van zo'n man in de wind zouden slaan en tegen elkaar zouden zeggen: laat maar praten. Maar in... Ja, dat, ik weet niet of het u wel eens opgevallen is. Misschien net bij die schriftlezing. Mij wel hoor. Niets, geen protest. Professionele vissers. Niets, geen protest. Ze doen wat hij zegt. Zomaar. Het is onvoorstelbaar dat je daarbij stilstaat. Ze gooien het zomaar over die andere kant. Dan moet je wel echt op het nulpunt zitten. Op uw woord. O leven van ons leven. Er zit gezag in dat woord van de gezagvoerder zelf, van de Heer Jezus. En dan, och mensen, dan geschiet dat wonderen. En dan komen ze daar aan de kant en alweer zo'n wonderbare spijziging. En dan begint dat andere verhaal, dat privégesprek tussen de Heer Jezus en tussen Petrus. Onvergelijkelijk diep. En dan moet u maar denken, dat gaat niet tussen Jezus en Petrus. Dat gaat tussen de Heer Jezus en tussen u. En tussen mij. En tussen jou. Dat is dat gesprek. En daar zit Petrus bij die bekende zee. Hij is daar geroepen, bij diezelfde zee. Is die geroepen tot apostel. En hij ziet die gloeiende kolen. Want de Heer Jezus had een vuurtje. Met zijn eigen vis, want hij heeft onze visjes niet nodig hoor. Hij heeft zijn eigen vis altijd bij zich. Hij had al vis op het vuur. En dan gaat het door Petrus heen wellicht als hij dat kolenvuurtje ziet. Hè. Misschien wel dat andere kolenvuur. In die open hof van het huis van Caiaphas. Petrus, weet je het nog? Dat is nog niet racht, dat is nog niet glad Petrus. Dat is nog niet uitgepraat. Maar Jezus komt toch tot tweemaal toe en nou opnieuw voor de derde keer. Met zijn wonderlijke vangst. Zijn weldaden gaan door, Petrus, zelfs waar je hem gevloekt hebt. Jacobs jeugdzonden zijn nog onbeleden, als in Bethel de engelen hem omringen. Davids kroon blijft na de zwaarste overtreding onaangetast op zijn hoofd. Maar ja, al heeft de Heer Jezus Petrus dan een keer gezien, is van Cephas gezien. Al heeft die vergeving, het wringt nog, wat dan? Dat ambt, dat apostolische ambt, zijn toga, zijn ambtsgewaad. Hij is het kwijt, ik ga vissen. Ik durf het niet meer te bekleden. Zichzelf afgezet.
Dat doen we elke dag door onze zonde, onszelf afzetten. En dan volgt daar die vraag van de Heere Jezus. Ik zal hem 3 keer gelijk uit het Grieks vertalen. Dan verstaat u iets beter hoe dat is. Simon, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan deze andere 6 discipelen hier? Ben ik jou meer waard dan dat ik hen waard ben? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag. Simon, zoon van Johannes, heb je mij echt lief? Derde. Simon, zoon van Johannes, ben ik je vriend? Zo staat het er in het Grieks. En daarmee laat hij zinken. Oh, zo diep. Daarmee laat hij Petrus zichzelf kennen op een wijze zoals hij zich nog nooit heeft gekend. Hij zet hem helemaal neer als een niets-nut. Een niet-waardige. Niet omdat hij daar behagen in schept, maar opdat Petrus zou gaan leren belijden. In mij niets en in hem alles. En waarom ontdekt hij hem zo? Met verschillende dingen. Allereerst al die naam. Die naam. Als hij die vragen stelt, Simon, zoon van Jonas. Hij zegt niet Petrus. Hij geeft hem die oude naam, Simon. Teruggeworpen op zichzelf. Die naam herinnert hem aan zijn leven buiten Jezus, zonder Jezus. Aan zijn blindheid en zijn godsvervreemding. Die naam heeft hij zichzelf weer opgespeld toen hij de Heere Christus verloochende. Toen die haan 3 maal kraaide. En dan begint de Heer Jezus als het ware weer van voren af aan. Hij zegt niet Petrus, hij zegt Simon. En elke keer is dat een zwaard in zijn ziel. Man zonder God. Man zonder geloof. Simon, zondaar. Kan u mij alstublieft niet gewoon Petrus noemen, Heere Jezus? Nee. Simon, tot 3 maal toe. Tweede. Tot 3 maal toe. Dat is het tweede punt. Wat moet hem dat gestoken hebben? Wat moet hem dat gefolterd hebben? Wat moet hem dat gepijnigd hebben? En die haan die werd als het ware steeds feller in zijn oren. Waarom nou 3 maal? Is 1 keer niet genoeg, Heere Jezus? Nee. Tot in het diepst van je ziel zal ik je laten zien wie je bent. En wie ik ben. Ten derde. Meer dan deze 6. Weet je nog, Petrus? Weet je nog, Simon? Al zullen ze u allemaal verloochenen, heren. Ik zal u nooit in de steek laten. Ik niet. Zij wel. Meer dan deze 6. Ben je beter dan hen? Ben je beter? En zo geeft hij een doodsteek aan het superioriteitsgevoel van Petrus. Ik ben bereid met u te sterven. Oh ja? Waar blijf je nou? Je sprong toch zo snel in het water, Simon. Je bent toch altijd zo vlug, Simon. Je staat je toch zo voor op je discipelschap en op je vroomheid, Simon. Kom dan. Hoe zit dat? Meer dan deze. Vierde aspect. Eerst vraagt de Heere Jezus 2 maal heel bewust naar pure, echte liefde. Naar liefde zonder eigenbelang. Heb je mij echt lief? Heb je mij lief, Petrus, op een manier? Op een manier die niet op gewin uit is. Die niet egoïstisch is. Heb je mij lief om mijzelf? Om wie ik ben? Om wat ik zeg? Om wat ik doe? Ben je, mag ik het zo eens heel eenvoudig zeggen? Ben je weg van mij, Simon? Ben je door mij in beslag genomen? Heb ik je hart en je leven gestolen? Heb je mij lief? Waarom vraagt hij niet naar geloof?
Is liefde dan toch meer dan geloof? Geloof, hoop en liefde. De meeste van deze, de liefde. Wel, mag ik het eens anders zeggen? Geloof is de wortel. En de hoop is haar bloesem. En de liefde haar vrucht. Dat is een beeld, dat mag u mij meenemen. Geloof is de wortel. De hoop is de bloesem en de liefde haar vrucht. En de Heer Jezus twijfelt geen moment aan het geloof van Simon. Zullen we dat goed onthouden? Het gaat hier om een, als ik het nou eens klassiek mag zeggen, om een wedergeboren mens. Om een opnieuw geboren mens, Petrus, Simon. Maar hij vraagt naar de vruchten. En daartoe gebeurt dat hele gesprek. De vruchtende bekering waardig. En Petrus dacht, ik ben wel een vruchtdragend mens. En zo zijn er ook heel wat in Katwijk die zichzelf heel vruchtdragend vinden. Ze zullen het niet zeggen, natuurlijk niet. Maar ondertussen, liefdesvrucht, Petrus. En dan moeten wij luisteren als Petrus toen vanmorgen. Want Jezus staat hier tussen ons in. Midden in de nieuwe kerk. En hij vraagt u en aan jou. En hij vraagt niet, leef je wel netjes? Zie je er wel picobello uit? Omdat andere mensen zeggen, die is fatsoenlijk. Hij vraagt niet, zul je nooit meer zondigen? Hij vraagt niet, ken je de catechismus helemaal uit je hoofd? Hij vraagt niet, geef je wel genoeg aan de vrijwillige bijdrage? Hij vraagt niet, bent u een trouw lid van de kerk? Zelfs dat niet. Hij vraagt niet, hebt u dit voor mij gedaan en hebt u dat voor mij gedaan? Hij vraagt naar het allerdiepste. Naar de laatste vrucht, de grootste vrucht. De enige vrucht omwille waarvan heel Gods woord tot welzijn en aanzijn is geroepen. Heel ons leven, heel ons hart, onze totale onvoorwaardelijke liefde. Hebt u hem lief? Hij die zo lief had, dat hij zijn bloed liet stromen aan een kruis, dat hij zijn leven voor me gaf, die ons lief hebt met een eeuwige liefde, die kan niet ophouden. Die liefde in ruil voor haat, voelt u wel? De hoofdsom der wet. Daar gaat het om. En er is maar één antwoord wat Petrus kan geven. Niets, 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 Heere Jezus. Ik niet. En toch, Petrus. En als hij dan mij vraagt, moet ik zeggen, nee, Heere Jezus. Ik heb u niet lief, want anders zou het te zien zijn aan mij. En dan zou ik het laten merken. En dan ben ik een volmaakt mens. En ik ben niet volmaakt. Ik heb u niet zo lief. Onder die slagregen van vragen wordt Petrus steeds kleiner en leger en verdrietiger. En dan staat er in het Grieks, hij krijgt pijn, bedroefd. Lupe staat er. Wat is dat? Lupe, dat is een pijn die leidt tot kennis. Lupe is een pijn die leidt tot zelfkennis. Dat is nou droefheid tot God. Dat je jezelf leert zien als niets. O, mag dat vanmorgen ook voor ons gelden. En wat er nou langzaam gebeurt in dat vraag en antwoord gesprek tussen de Heer Jezus en Petrus, dat zien we zo gebeuren. Hij ontmantelt Petrus. Hij pelt hem helemaal uit. Dat is het gebrek van veel prediking. Daar wordt niet meer ontdekkend gepreekt. Hij zet hem niet meer neer zoals die is. Een zondaar. Petrus, meer dan deze zes hou jij niet van mij, dat zegt hij. Petrus, eigenlijk hou jij helemaal niet van mij. Petrus, op zijn best ben ik een vriend, meer niet. En dan gaat er heel veel kapot in Petrus wat kapot moet. Al zijn vrome eigendunk en zelfvertrouwen gaat aan flarden. En we moeten het ook leren, stuk voor stuk, elke dag weer. Wat moeilijk, hè. Ik zeg wel eens, hoe gereformeerder we zijn, hoe moeilijker het wordt. Je moet het leren, elke dag weer. Hij houdt van ons, dat is het hele evangelie. Dat is genoeg. Petrus leert het ook door de pijn, door de droefheid heen. En dan komen die antwoorden. Die vragen boorden steeds dieper in zijn ziel. Dan komen die antwoorden van Petrus. Mag ik ze opnieuw vertalen, weer uit het Grieks? Hij durft dat woordje liefhebben niet eens te gebruiken in geen van zijn drie antwoorden. Ja, de vertaling is daar heel mis in. Heere, ja, gij weet dat ik uw vriend ben. Dat is het eerste antwoord. Tweede antwoord. Heere, ja, gij weet dat ik uw vriend ben. Derde antwoord. Heere, gij weet immers alles. En toch ook dat ik u genegen ben. Om te begrijpen wat er hier gebeurt, moeten we weer wat in de diepte afdalen. Want daar ontluikt, daar bloeit als het ware die vrucht van de liefde, de ootmoed. En al op die eerste vraag schrikt Petrus. Meer dan deze. Hij zegt niet natuurlijk, Heere Jezus, ik hou meer van u dan deze zes. Want ik dit en ik dat en ik heb zus gedaan en ik heb zo gedaan. Nee, hij pleit op de wetenschap van de Heere Jezus. Gij weet. Dat is een stukje van die kennis die naar buiten komt. Gij weet. Hij verdedigt zichzelf niet. Ik heb toch, ja maar. Dat kan nou niet, dat voelt u wel. Dat is onmogelijk. Hij geeft geen belofte. Vanaf nu aan zal ik nooit meer zo haantje de voorste zijn. Of, nee, dat kan allemaal niet. Hij antwoordt met een woord zonder zelfverzekerdheid. Pleitend op Jezus zekerheid. U weet toch dat ik u toegenegen ben. U weet toch wat ik voor u voel? Vriendschap. Maar dat is te weinig voor de Heere Jezus. En dan komt die tweede keer en dan beroept hij zich opnieuw op de wetenschap. En hij voelt zich steeds hulpelozer worden. En hij voelt ook wel dat hij niet kan zeggen, dat hij geen recht heeft om te zeggen, ja, Heere Jezus. En daarom herhaalt hij als het ware dat antwoord van die eerste vraag, een stuk verlegenheid. En dan de laatste vraag, dan capituleert Petrus. Dan komt hij daar waar we allen hebben te staan. Heere, de gezaghebbende, de gezagvoerder, Heere, die het voor het zeggen heeft. Gij weet alles. Niets is, o oppermajesteit, niets bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten ook in de kerk en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Gij weet alle dingen, Heer. Juist daarom, omdat u alles weet, al mijn zonde, al mijn liefdeloosheid, al mijn vijandschap en al mijn haat. Maar dan weet u toch ook, o Heere Jezus, en dan voelt u het toch, en dan ziet u het toch, en dan weet u het toch, dat ik nochtans u genegen ben. Dwars door alles heen. Ik heb er geen recht op uw liefde. En ik durf het woord niet in de mond te nemen. Nochtans door mijn hoogmoed heen. En door mijn ijdelheid heen. En door mijn principiële buitenkanten heen. U merkt het toch. Kijk, dat is nou het verschil. Tussen een huichelaar en een oprechte. Wat doet een huichelaar? Een schijnheilige. Nou, dat leer je in de Bijbel heel duidelijk. Die verbloemt. Die verstopt zijn liefdeloosheid, zijn vijandschap achter een heleboel karrevrachten vroomheid. Die staat zich erop voor dat hij vroom is en dat hij principieel is. En die scheidt zich steeds opnieuw weer af van allerlei andere mensen. En dat is altijd maar weer uiterlijkheden, buitenkant. En zij weten het, zij weten het. Maar de oprechte zegt, ik weet niks. Niets. Dat is de vrucht van mijn hart. Dat is de vrucht van mijn leven en de vrucht van mijn godsdienst. Niets. Maar gij weet alle dingen. Mijn zonde. Mijn schuld. Daar zit de bloesem van de ootmoed in dat antwoord van Petrus. De bloesem van de zelfkennis. De waarachtige zondekennis. En dan heeft de Heer Jezus laten merken. Petrus, het komt alles aan op mijn liefde en op mijn trouw. En de eenvoudige wil ik steeds gade slaan. Niet die meervoudige gespleten mensen, die dubbelhartige. Eenvoudige. Als je een papiertje neemt, dan kun je dat vouwen in 20 plooitjes. Nou, van die mensen heb je ook heel veel. Die hebben allemaal plooitjes. Je hebt ook mensen die zijn gewoon één. Recht toe, recht aan. Eenvoudig. Daar zitten niet allemaal plooitjes in. En onverwachte hoekjes. Oprechten wil ik gebruiken, Petrus. Ootmoedigen wil ik zegenen. Zondaars wil ik roepen. Niet eenmaal, telkens opnieuw. En daarom die heerlijke opdracht. Opnieuw. En nou ook tot 3 maal toe. Net zo echt als dat je me verloochend hebt. Net zo echt, Petrus, heb ik jou geroepen. En blijf je in mijn dienst. Petrus eenvoudig gemaakt. Petrus, de zondaar terug in Gods dienst. Juist omdat hij eenvoudig gemaakt is. Hij heeft zich telkens opnieuw bewezen ongeschikt te zijn. Was in Zwitserland, is een boerenjongen. En er kwam een dominee op huisbezoek en die vroeg naar die jongen. Ja, die is er niet, die zit in de stal, die zit te mokken. En toen kwam die daar in die stal en toen zegt hij, wat doe je nou toch? En die jongen die had tranen op zijn wangen. Hij was ongeschikt verklaard voor militaire dienst. Ja, hier in Nederland juichen ze tegenwoordig. Maar voor die jongen toen de tijd was dat een schande. Vond hij erg. Hij wilde graag zijn volk en zijn vaderland verdedigen. Met eer. En met liefde. En toen liet hij dat boekje zien aan die dominee met grote paarse letters. Ongeschikt. Ungeschikt. En zo heeft Petrus keer op keer in zijn dienstboekje eigenhandig die letters geschreven. Ongeschikt. En de Heer Jezus zet er nog eens een paar dikke strepen onder vandaag. Ongeschikt. Maar tegelijk schrijft hij zelf met zijn bloed tot 3 maal toe. Geschikt. Om mijnentwille. Geschikt. Geschikt. Hoed. Wijd. Wijd. Hoe komt dat nou? Is Petrus nou beter geworden? Dat denken dan ook nog veel mensen. Dat je dan plotseling toch weer een vroom mens gaat worden. Dat je hersteld bent, dat je als het ware geoefend hebt om door dat examen heen te komen. Nee, Petrus is niet beter geworden. Hij is dezelfde gebleven tot zijn laatste ademtocht. Maar de opgestane levensvorst, de Heer Jezus Christus zelf, zoekt hem op. En hij kleedt Petrus naakt uit tot op de bedroefdheid, tot de lup. Toe. Maar hij legt tegelijk zijn toga, zijn ambtsgewaad over zijn schouders. Petrus, onthoud het nou eens voor eens en voor goed. Ik heb jou lief. Dat is het evangelie. Ik heb een zondaar, een doodschuldige lief. Ga dat nou maar vertellen aan de lammetjes en aan de schapen. Ga dat nou maar vertellen. Dan mag hij gaan vertellen van die goede herder die zijn leven gaf voor de schapen. Die niet eens naar hem vragen. Die lopen te grazen. Egoïstisch en eigenzinnig. Dan mag hij gaan vertellen dat de liefde hierin is. Dat hij ons met God verzoend heeft toen wij nog dood waren in zonde en misdaad. Dat de liefde hierin is. Dat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan mag hij gaan vertellen. Gods verkiezende genade. En dan mag hij gaan vertellen dat Jezus voor zijn verkondiging en voor de ambten in de gemeente. Oh, wat een verlossend gevoel, hè. Dat hij geen hele vrome, superbekeerde mensen zoekt. Die zelf zoveel weten, maar zondaars. Die dat belijden. Levend van, terend op, van uur tot uur. Op Christus bloed, op zijn liefde. Anderen zeggen misschien, die Petrus zegt, die ook weer. Die man is totaal ongeschikt. En als je in Katwijk komt, dan zeggen ze, die niet in het ambt. En die niet in het ambt. En die is niet geschikt. En de buren vinden hem niet goed genoeg, want die hebben nog zo'n verhaal te vertellen. Nou, er valt veel te vertellen, hoor, over dat stelletje wat wij zijn. Heel veel. En we doen het zelf ook nog vaak. Ze hebben allemaal gelijk. Ze hebben allemaal gelijk, maar de Heer Jezus zegt in mijn dienst, geschikt, eenmaal, en andermaal, en driemaal. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Doe maar met mijn kudde, wat ik met jou doe. Haar liefhebben, zonder enige voorwaarde. Omring haar met zorg en verantwoordelijkheid. Wijd haar. Geef haar te eten. Niet wat die man in de Jacobskerk zei, stenen voor brood. Maar geef ze brood, het woord des levens van vergevende liefde. De rest is stenen, mensen. Al het andere moet je nooit accepteren als gemeente. Dat is snoep in plaats van warm eten. Daar word je ziek van en daar ga je dood van. Maar het volle, rechte evangelie van de verkiezende, zoekende zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus. Zult u daarop toezien, broeders, dat evangelie blijft. Ook in Katwijk, ook in de Sionwijk. Dat er wijde grond wordt gevonden vanaf de kansels. En voor die opgroeiende lammeren in de catechese. Getuig maar van wat Jezus doet aan uw ziel. Zo bewaart hij ons voor hoogmoed en eigendunk. En zo schenkt hij ons telkens opnieuw die ontzaglijke opdracht. Die de mens vernedert. Die de Christus verhoogt. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik wel eens, Heere, zou u hem niet terugnemen? Zou u hem niet terugnemen? Maar eens gegeven. Blijft gegeven. Niet waard. Hij weet het beter dan wij. Juist aan Petrus. En het wonder blijft. Hoe minder liefde voor God we in onszelf gaan ontdekken. Des te meer we zijn liefde gaan aanbidden. En zo schept hij een nieuwe schepping. Ja, zo mijn hart nog afgeleid, we gaan het zo zingen, door mijn diep onwaardigheid, uw liefde kon mistrouwen. O, zie toch eens, hoe de Heere Jezus dat vloekbeest Petrus lief heeft. Hoe zingt mijn laatste twijfeling neer, als ik op uw geschenk, o Heer, de gift uw zoons mag schouwen. Aan de lamp voor uw voet heeft het niet gelegen, mensen. Aan het licht op uw pad heeft het ook niet gelegen. Als u nog blind bent, ligt het aan uzelf. Aan uw onbeleden zonde, aan uw schuld, aan uw verdoemelijk ongeloof. Maar de Heere God heeft vanmorgen in de nacht van je niets gezegd. Daar zij licht, gaat heen, geloof dat evangelie en bekeert u. Amen.